Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en die nooit opgeeft het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen onze dienst en gaan zingen uit Psalm 89, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen Heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. We zingen uit Psalm 89, de versen 7 en 8. Wij gaan nu luisteren naar de wet en de samenvatting. En wij zingen daarna uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Psalm 77, het 8e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegen de Heere de Sabbatdag. En heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En er kwam een schriftgeleerde en die vroeg aan de Heer Jezus, wat is nu het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één en u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Het is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, dat is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gaan nu met elkaar bidden. Allergrootste en Allermachtigste God. Niemand is met U te vergelijken. U doet dingen waar ons verstand niet bij kan. U gaat over leven en dood. U geeft leven en U neemt leven. U gaf uw zoon het leven, liet hem geboren worden als een klein kind in Bethlehem. Hij moest lijden om ons weer terug te brengen in de gemeenschap met U. En U liet hem sterven aan het kruis, maar U hebt hem opgewekt op de derde dag. U zij de glorie, Allerhoogste God. Wij danken U dat we zo op deze eerste paasdag elkaar mogen ontmoeten. En dat we weer samen zijn gekomen of verbonden zijn met de gemeente om dat heerlijke evangelie te horen. Dat de dood het heeft verloren. En in Christus het leven triomfeert. Geef ons geloof, omdat we trouw mogen blijven aan uw woord. Want opstaan uit de dood, dat kennen wij niet. Iedereen wordt geconfronteerd met mensen die sterven. Dagelijks staan er rouwadvertenties. Elke dag hoorden we dat mensen zijn omgekomen, vermoord, of tientallen of honderden in oorlogsgebieden zijn gestorven. En de wereld om ons heen die is overtuigd dat de dood het laatste is. Het is dan afgelopen met je. En je moet al je kaarten maar zetten op het leven van hier en nu. Heere God, dat wij mogen geloven dat Jezus is de levende. Dat Hij met zijn lichaam buiten het graf is gekomen. Dat het graf leeg is. En dat Hij ook gezien is door apostelen en soms meer dan 500 broeders. We hebben het apostolisch getuigenis dat zeer vast is. Jezus leeft en Hij geeft het leven aan verloren mensen die van genade willen leven. Die vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Die niemand anders willen dienen dan Jezus Christus. En die gekruisigd en die opgestaan. Heere God. Wij mogen ook weten. Dat wanneer wij een kind van U zijn. Dat de dood niet het laatste is. Dat het een poort is naar het vaderhuis met de vele woningen. En vele van uw kinderen zijn al ons voorgegaan en juichen voor uw troon. Heere God, dat het voor ons niet een illusie is. Dat het niet een droombeeld is. Dat wij daar niet aan gaan twijfelen. Want dan zegt U in uw eigen woord door de mond van apostel Paulus, dan ben je de beklagenswaardige van alle mensen. Als je gemeend hebt dat je alleen in dit leven op Jezus hebt vertrouwd en dat er daarna niks meer is, dan heb je jezelf voor de mal gehouden. Dan heb je jezelf gefopt. Maar dat is niet zo. Christus is de eerste die opgewekt is uit de doden. Hij leeft. En Hij geeft aan allen die van Christus zijn het eeuwige leven. Heere, zegen de bediening zo op Pasen. Versterk het geloof in uw Zoon. Houd ons bij dat woord dat tegen gevoel en verstand ingaat. Geef ons de eenvoud van het vertrouwen op uw naam. Wij bidden zo om uw zegen in deze dienst voor ons allemaal. Voor de kinderen, voor de jongeren, voor ouderen. Voor mensen met veel verstand, maar ook voor mensen die eenvoudig zijn. Het woord is voor iedereen. Heere, geef ons door genade en door de kracht van de geest de genade om te luisteren. Wat de Geest tot de gemeente laat verkondigen in deze diensten, ook vanmiddag en morgen. En dat we zo ons leven mogen voortzetten in vertrouwen dat er meer is dan dit aardse leven. En dat Jezus alleen de weg is tot het eeuwige leven. Vergeef al het zondigen. Neem het kwade bij ons weg en zie genade op ons neer. Dat bidden wij. En we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan twee Bijbelgedeelten lezen. We beginnen met Matteüs 28, het opstandingsverhaal. Of de opstandingsgeschiedenis, beter gezegd. En daarna Filippenzen 3, de versen 8 tot en met 14. Eerst Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want u weet dat ik u Jezus zoek die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het aan zijn discipelen te berichten. En toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten, aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Dan Filippenzen 3, versen 8 tot en met 14. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al reden verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik jaag erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben, en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God aan u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Dit is het woord van God. De tekst staat in de versen 10 en 11. Omdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Leven wij uit de kracht van Christus' opstanding. Dat is het thema voor de preek. Leven wij uit de kracht van Christus' opstanding? Dan heb ik de volgende mededeling van de kerkraad voor u. Allereerst de collecte. De eerste is voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Tweede voor de kerk. Van harte aanbevolen. Evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren. Dan de kerkdiensten. Morgen, maandag 1 april, tweede paasdag. Dan is er om 9:30 een paaszangdienst. En DV zondag 7 april. Om 9:30 hoopt hiervoor te gaan dominee G. Mulder uit Kootwijk. En om 6:30 dominee J. Domburg uit Aalst. Tot zover de mededelingen. En wij gaan opnieuw zingen naar Psalm 21. Nu de versen 5 en 13. Ik noem u Psalm 21, vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En vers 13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen. Psalm 21, we zingen de versen 5 en 13. waarlijk echt opgestaan. Hebben we elkaar vanmorgen zo begroet? Of hebben we alleen tegen elkaar gezegd, een goede dag of goede paasdagen? In ieder geval, vandaag in de kerk staat de boodschap van Pasen voorop. De grootste krachtsexplosie van alle tijden vindt plaats toen Jezus opstond uit het graf. En in zijn opwekking toont God zijn macht en glorie. En niemand op aarde kon eigenlijk Jezus, die opstond uit het graf, tegenhouden. Het leven triomfeert en de dood heeft niet het laatste woord. En wanneer God zijn machten ook toont om zijn zoon opnieuw levend te maken, dan biedt dat ook perspectief, hoop voor jou, u en voor mij. Want de kracht waarmee Jezus opstaat uit de dood is nog steeds actief bezig in de harten van verloren mensen. Deze bemoediging wil de preek van morgen aan ons allen in de kerk en thuis doorgeven. Maar wie nu, in 2024, Jezus, de overwinnaar, noemt op de dood, ontmoet weerstand. De meeste mensen zijn toch helemaal klaar met Jezus en geloof. Dat is achterhaald. En kijk dan ook niet echt verbaasd op. Vergeet niet dat de opstanding van Jezus ook gebeurt in een wereld die radicaal, zeg maar, had afgerekend met zo'n iets. Degene die hem gekruisigd hadden, Joden en Romeinen, dachten werkelijk, nu is die Jezus dood in het graf. En zelfs voor zijn volgelingen, mannen en vrouwen, die in de Heer Jezus geloven en hem van harte lief hebben, lijkt het na de kruisiging over. Compleet in verwarring menen zij dat hij dramatisch is gestorven en voortaan onbereikbaar. Het is daarom, gemeente, geen kleinigheid om ook nu vast te houden aan het wonder van Pasen, omdat miljoenen mensen het ontkennen. De overgrote meerderheid om ons heen in ons eigen land gelooft het niet meer. De tijdgeest schrijft God af. Doet de opstanding van Jezus u en jullie wat? Of maakt het nou helemaal geen verschil of de Heer Jezus nu wel of niet in het graf is gebleven? Het gaat erom dat wij zien waarom de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En dat we heel praktisch ook met de opstanding van de Heer Jezus omgaan. De vraag luidt vandaag niet, geloof je dat de Heer Jezus, zeg maar, is opgestaan uit de dood? Dat hoef ik aan u, trouwe kerkgangers of trouwe meeluisteraars, niet te vragen. Dat Jezus met zijn lichaam nu buiten het graf is, daar zitten wij niet mee. Dat geloven wij wel. Dat houden wij allemaal vast. Maar heeft de opstandige Heer Jezus ook ons leven vernieuwd? Paulus, die wijst ons in Filippenzen 3 de weg naar de Heer Jezus. Hij is eigenlijk een leidsman tot hem. En heel eerlijk beschrijft hij die grote verandering die in zijn leven heeft plaatsgevonden. Hij houdt ons voor dat wij alles moeten loslaten wat verhindert om echt met de Heer Jezus te gaan leven. Zelf heeft Paulus opgegeven waarop hij vroeger heel erg trots was. Hij was trots op zijn religieuze afkomst. Hij was trots op zijn godsdienstige prestaties. Hij was trots op zijn inspanning voor God. Wat heeft Paulus gedaan? Al die dingen heeft hij op de vuilnishoop geworpen. Paulus die beschouwt het als vieze rommel, omdat het hem heeft tegengehouden om de Heer Jezus Christus als zaligmaker te leren kennen. Onwetend geloofde hij eerst nog dat hij met een onberispelijk religieus leven gered kon worden door de Heere. Gemeente, wie zijn geloof in de Heer Jezus Christus belijdt, en ik hoop dat jullie en u dat ook mag doen, komt tot een hele andere waardering van zijn of haar leven. Niet meer wat ik zelf doe is dan zeg maar ons motto, maar wat wil God met mij? En alles wat in mijn leven God stuk maakt en alles in mijn leven wat verhindert om tot geloof en bekering te komen, dat wordt een troep. Het leven met Christus staat haaks op een leven met mensen hier in de wereld. Dan ben je eigenlijk een vis die tegen de stroom inzwemt. Door bekering en geloof laten we alles wat God niet vereert en verheerlijkt los. Want het leven met Christus is waardevoller dan het beste wat de wereld aan ons kan geven. Opdat ik hem mag kennen. Zo begint de tekst. Paulus, hij spreekt hier niet over zijn eerste ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Die tijd die ligt al jaren achter hem. En Paulus is iemand die de Heere kent als geen ander. Maar hij verlangt de Heer Jezus nog wat beter te leren kennen. Paulus kijkt uit naar een nieuwe ontmoeting. Geen schijntje zelfverzekerdheid komt uit zijn mond. De apostel is niet iemand die zegt, kom eens bij mij. Ik kan je een heleboel vertellen hoe lief ik de Heere heb en hoe dicht ik bij hem leef. Kom maar bij mij, ik zal je vertellen hoe ik de Heer Jezus heb leren kennen. Nee, hij doet dat niet om indruk te maken bij ons. Paulus is iemand die nederig is. Wie Christus heeft leren kennen, die komt heel laag bij de grond. En Paulus heeft niet de illusie dat hij na die eerste ontmoeting met Jezus al de Heer Jezus volledig heeft leren kennen. Bij Damascus, waar Christus in zijn leven kwam, is hij alleen maar op het goede spoor gezet. En jongeren in de kerk, fijn dat jullie er ook zijn. Als je een school goed doorlopen hebt en je hebt een einddiploma, dan kun je zeggen, hoera. Ik hoef geen boek meer in te zien. Leren ligt achter mij. Ik ben uitgeleerd. In het geloof zeg je zoiets nooit. Wie de Heere heeft leren kennen, die raakt nooit op hem uitgekeken. Die zegt nooit, nu ken ik de Heere Jezus voldoende, nu kan ik het zelf wel. Wie Jezus kent, die kent hem nooit voor 100%. Altijd moeten wij toenemen in kennis van de Heere Jezus. Altijd is groei nodig voor het geloof. Zodat we ook vast te komen te staan in de geestelijke dingen. Ja, gemeente. Kennen wij de Heer Jezus die gekruist is en die ook is opgestaan uit de doden? Elke gelovige kent hem. Als ik vanmorgen zou vragen, wat weet u van de Heer Jezus? Nou, die jongste, die weet er al wat van. Die kan al vertellen over zijn geboorte en wat hij heeft gedaan. Ach, iedereen die weet wel wat van de Heer Jezus. Maar weten van de Heer Jezus heel iets anders dan hem kennen. elke gelovige kent hem. Er is een klein geloof. Er is een groot geloof. Er is een zwak geloof. Er is een sterk geloof. Er zijn mensen met veel geloof. Er zijn mensen met weinig geloof. Maar het kleinste en het zwakste geloof, ook een zwak gelovige, weet wie Jezus Christus is. Soms met vrezen en beven. Maar hij weet dat Christus voor hem gestorven is. En dat hij in Christus rechtvaardig is voor God. Kinderen, jullie kunt onthouden. Het zijn 6 woorden. Christus is ook voor mij gestorven. Een handvol en 1 erbij. Daar komt het op aan. Maar ook al heb je een groot geloof. En ook al heb je een sterk geloof. En ieder die de Heer Jezus heeft ontmoet in zijn leven kan niet zeggen, nou ken ik de Heer Jezus voor 100%. Nou is mijn geloof voor 100%. Want soms gaan we toch door allerlei crisissen en aanvechtingen en schommelingen van het leven door. En dan beleef je ook dat het geloof nog dieper, nog inniger en geestelijker kan zijn. Het geloof groeit, zei ik, want stilstand, dat is schadelijk voor het geloof. Stilstand, water, zeg maar, dat gaat stingen. Gemeente, zijn ook wij verlegen om een levenslange kennis van de Heer Jezus. Mogen wij vanmorgen ook met Paulus nazeggen, opdat ik hem, Jezus, mag kennen. En wat bedoelt Paulus dan met het kennen van de Heer Jezus? Ik heb het al gezegd, het is veel meer dan iets weten over de Heer Jezus. Het streven van Paulus om Jezus beter te leren kennen is niet om meer feitjes nog onder ogen te krijgen aangaande het leven van Jezus. Paulus heeft verlangen naar een intiem persoonlijk geloofsleven met de Here. Mag dat verlangen ook in ons hart zijn? Want wat schiet je er nou mee op, gemeente? Als je de geloofsleer op je duimpje kijkt. En je weet een heleboel van de Bijbel. Maar we kennen de Heer Jezus niet. Iedereen die Jezus heeft leren kennen, die begrijpt Paulus. Hij zegt precies hoe het met mij is. En Paulus, hij verbindt dan ook het kennen van Christus met de kracht van zijn opstanding. Aan het begin van de preek heb ik gezegd dat de kracht waarmee Jezus is opgestaan, zeg maar, uit de dood nog een kracht is die telkens aanwezig is in de harten van de gelovigen. En dat brengt ons bij het geheim van een christen. Dit geheim heeft ermee te maken dat wij een verbinding hebben met de Heer Jezus. Verbinding met de Heer Jezus is nodig om de kracht van zijn opstanding te ervaren. Het is net als bij een lamp. Als een snoer van een lamp geen verbinding heeft met het stopcontact, dan krijg je geen straaltje licht. En dan kun je de meest mooie lamp in huis hebben die er is. Maar als er geen licht is, dan heb je er niks aan. Verbinding is nodig. Met de Heer Jezus Christus. En daarom, gemeente, de kracht van de opstanding is de kracht van Christus, is de kracht van de Heilige Geest, waardoor een zondaar opstaat tot een nieuw leven. Dan sta je zelf niet meer aan het roer. Dan wordt Christus stuurman in je leven. Alleen Hij bepaalt de inhoud van je leven. En de kracht van de opstanding van Christus is zo groot dat Hij je door alle omstandigheden van het leven kan en wil heen loodsen. Dat is de kracht van de opstanding van Jezus. Hij wekt op tot een nieuw leven. En voor dat nieuwe leven hebben wij wel een naam. Welke naam? Een van uw predikanten die heeft er een mooi boek op, over geschreven en is er ook al op gepromoveerd. Dat nieuwe leven heet wedergeboorte. Als je door de kracht van de opstanding tot een nieuw leven bent gekomen, dan ben je wederom geboren. God vernieuwt door de Heilige Geest mijn leven. Ik ben opgewekt uit het graf van de zonde tot een nieuw bestaan. En door die wedergeboorte krijgt mijn leven een nieuwe bestemming. De Heilige Geest maakt tot nieuwe mensen. Door de kracht van de Heilige Geest worden we vernieuwd. Maar nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Het leven door zijn dood bereidt een leven tot in eeuwigheid. En u begrijpt wel, gemeente, dat nieuwe leven, dat blijft nooit verborgen. Als wij door de kracht van de opstanding zijn opgewekt tot een nieuw leven, dan komen er vruchten van het geloof, zichtbaar voor iedereen. Het is net, jongeren, als met een reflector op je fiets. Als daar licht op valt, dan gaat hij vanzelf licht geven. Zo woont Christus met zijn geest in de gelovigen. En door zijn aanwezigheid in mijn leven verspreid ik in een donkere wereld licht. Niet ik doe dat, maar Christus in mij doet het. Dus uit dat nieuwe leven wordt zichtbaar dat we door de kracht van de opstanding zijn opgewekt tot een nieuw leven. Jezus leeft. En ik met hem. Zo begint ook een oud lied. Het betekent niet alleen dat ik in Christus ben, maar dat hij ook in mij is. En die zekerheid dat de Heer bij mij is, dat hij erbij is, geeft mij houvast en kracht in mijn leven. En zo maakt de Heilige Geest de kracht van de opstanding van Jezus pas klaar in ons leven. Dat zien we ook in het leven van Paulus. Als hij, zeg maar, deze brief schrijft aan de gemeente van Filippi, dan zit hij in de gevangenis. Maar de kracht van de opstanding is in Paulus zo aanwezig dat hij deze gemeente een brief kan schrijven en nota bene vanuit de gevangenis nog kan bemoedigen en kan versterken. Paulus, hoe kun je dat doen? Wel, dat legt hij uit in Filippenzen 4 vers 13. Hij zegt, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Als ik zwak ben, ben ik in Christus krachtig. Hij helpt mij ook door zijn geest om nee te zeggen als ik de verkeerde kant op wil in mijn leven. En door zijn genade strijd ik tegen de duivel. En de Heer, hij houdt mij vast tijdens beproevingen en verzoekingen. Als ik met Christus leef, dan heeft de zonde zijn heersende invloed op mijn leven verloren. Zo zit het, gemeente. Mist u dat nieuwe leven? Schrik je ervan? Heb je moeite met dat nieuwe leven? Zeg je, kunnen anderen nou ook aan mij merken dat Christus in mij leeft? Want telkens steken weer afschuwelijke zonden in mijn hart op. En ik vraag me heel vaak af, ben ik wel werkelijk opgewekt tot een nieuw leven? Want anders zou ik zulke dingen toch niet doen. Wanneer ben ik opgewekt tot een nieuw leven? Ik zal het heel kort zeggen. Als wij weten dat wij met het hart geloven en onze zaligmaker door het geloof lief hebben, dan mag je weten dat je opgewekt bent door de kracht van de opstanding van Christus. Maar dat is niet een kwestie van één keer. Het is niet zo dat je zegt, nou heb ik de Heer Jezus leren kennen, nou ben ik opgewekt tot een nieuw leven, nou is het helemaal oké. Nou ben ik er klaar voor. Dan zou je op je lauren gaan rusten. We leren alles niet op één dag van Christus. En daarom, als wij geloven en Christus volgen, dan zijn we elke dag afhankelijk van hem. elke dag begin ik op een nulpunt om alles van Jezus te ontvangen. Dat is nou van genade leven. Paulus, hij zegt dat bij het kennen van de kracht van de opstanding ook hoort de gemeenschap met zijn lijden. Bij Christus gaat het lijden voor zijn opstanding. In die 7 lijdenszondagen hebben we daar veel over gehoord. Wat heeft Jezus diep en zwaar moeten lijden? Lijden voor zijn opstanding. Bij zijn volgelingen gaat het net omgekeerd. Zij worden eerst opgewekt tot een nieuw leven en krijgen pas de nadelen aan het lijden van Christus. En Paulus, hij weet er alles van. En volgelingen van Jezus hoeven het lijden niet op te zoeken. De Bijbel zegt het is onontkoombaar. Zie je het toch niet als een straf? Het is een voorrecht om te mogen lijden voor onze lieve zaligmaker. Of schudt u nog vol protest met uw hoofd. En je zegt, nou, als het zo is dat ik moet lijden voor de Heer Jezus, dan vind ik het helemaal niet meer aantrekkelijk om het hem op te trekken. Dan hoeft hij mij ook maar niet op te wekken met de kracht van zijn opstanding tot een nieuw leven. Want lijden, dat wil ik niet. Graag houden wij het lijden om Christus wil buiten de deur. Maar toch, gemeente, de Bijbel die zegt, als je Christus volgt, ontmoet je vroeg of laat lijden. Want de weg naar de hemel, dat is geen glijbaan, maar een hindernisbaan. Geen glijbaan, maar een hindernisbaan. Een gelovige verteert, komt niet direct in Gods heerlijkheid. En dat woord lijden, dat staat notabene nog in het meervoud. Er zijn allerlei vormen van lijden. En zeker in Nederland mogen wij in alle vrijheid het geloof belijden. We worden niet gecontroleerd als wie naar de kerk gaat. We mogen hier met een Bijbel op straat lopen. Het wordt nog getolereerd. We worden niet vervolgd. We worden niet in de gevangenis geworpen. Maar er zijn vele broeders en zusters, maar al te veel die in heel veel landen nog moeten lijden. Die niet bijeen kunnen komen zoals wij. Hier in Nederland hebben wij een geestelijk lijden. Wie spontaan. Heel open. Zonder terughouding. Jezus kruisdood en opstanding verkondigt. Die krijgt ook minachting en afwijzen. En dat neemt alleen maar toe. Dat lijden van Paulus, waarover hij het heeft, dat is wel een speciaal lijden. Het overkomt ons niet zomaar. Het is een lijden dat Christus leidt in het leven van de zijnen als hem aangedaan. En het geeft dan ook de zekerheid dat wij bij Jezus horen en ook de ervaring dat we één met hem zijn. En één zijn met Jezus, dat is het beste wat iemand kan overkomen. Juist in het lijden wordt de kennis met Christus vergroot en de band met hem nog wel versterkt. En de kracht van de opstanding geeft voldoende moed om dat lijden te verdragen. Dat zie je in de Bijbel. Als mensen worden vervolgd, ze krijgen kracht. Dat zie je in de tijd van de Reformatie. Dat zie je ook nu nog, als mensen moeten lijden voor de zaak van Christus. Ze krijgen kracht om te kunnen lijden. En aan het slot van vers 10 komt Paulus dan tot een climax. Hij spreekt over het gelijkvormig zijn aan de dood van Christus. De apostel wil één zijn met de dood van Christus. De dood van Christus in zijn verzoenend werk is natuurlijk niet te herhalen en ook niet iets wat wij moeten doen. Dat heeft Christus alleen gedaan. Zijn dood heeft verzoenend werk. Dat kunnen wij niet doen en dat hoeven we ook niet meer te doen. Maar Paulus zegt wel, ik verlang met Jezus te sterven en altijd bij hem te zijn. Paulus die roemt niet in de dood, maar hij heeft het wel om bij de Heere te zijn. Dominee, ik wil dood. Ik vond het afschuwelijk om dat zo uit de mond van iemand te horen. Er was het leven zat. Spuug zat. Het hoeft voor mij niet meer. Ik wil dood. Een gewoon gemeentelid. Ik zeg, ja, luister nou eens. Doodgaan, zoals jij wil, of naar Christus gaan, dat is niet hetzelfde. Jij wil uit het leven met je woorden stappen, omdat je er geen zin meer in hebt. Maar is heel iets anders dan naar Christus gaan. Paulus wil naar Christus gaan. De dood is de laatste vijand, zegt de Bijbel. Maar Christus dood heeft de dood gedood. Pasen verkondigt ons, gemeente, dat de dood niet het laatste is. En we hebben ook gehoord dat de kracht van Christus voldoende is om u, jou en mij door het leven te leiden. En die kracht is ook voldoende om uitzicht te hebben naar de overzijde van het graf. De zekerheid van de opstanding van Christus geeft ook zekerheid aan een ieder die gelooft dat hij of zij zal opstaan uit het graf. Zo zeker Christus is opgestaan uit de dood, zo zeker zullen alle die van hem zijn ook opstaan uit het graf. En altijd bij de Heere zijn. En zo eindigt de tekst met uitzicht. Paulus hunkert om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden, of van de doden. En als je dat zo leest in het Grieks, in de oorspronkelijke taal, dan denk je dat Paulus hier toch een beetje aan het twijfelen is. Maar zo is het niet. Paulus is niet een man van twijfel. Voor hem is de opstanding van Christus de garantie dat hij en ook alle die de verschijning van Jezus hebben liefgekregen, eens zullen opstaan uit het graf. Wat is dat een blijde toekomst? Ja, hoor eens, zegt iemand, en ik vind dat altijd een hele flauwe opmerking. Er is nog nooit iemand uit de dood teruggekomen. Dat klopt. Dat klopt. Alhoewel, Lazarus en die jongeling uit Nain. Is er nooit iemand uit de dood teruggekomen? Is Jezus dan in het graf gebleven? Nee toch? Hij is met zijn lichaam gezien buiten het graf. Maar ik kan die opmerking ook nog wel zo plaatsen. Er is nog nooit iemand uit het graf teruggekeerd. Gelukkig, een gelovige komt niet terug uit de dood. Hij gaat achter Christus aan, door de dood heen. Want hij komt tot de opstanding van de doden. Hij gaat naar Christus. En zo is de dood voor de gelovigen geen eindstation. Maar een grensstation. Misschien kunnen jullie en u het ook zo onthouden. De dood is niet een eindstation, maar een grensstation. Overstappen als we sterven naar Gods heerlijkheid. Je reist dan van de aarde naar het hemels Jeruzalem. En bij een grensstation heb je een paspoort nodig. Is ons paspoort al getekend? In Europa heb je soms geen paspoort nodig, dat weet u. Maar er zijn ook landen, heb je een paspoort nodig, want anders kom je er pertinent niet in. Staat bij ons paspoort ook de naam Jezus. Alleen door zijn verdiensten hebben we een veilige doorreis. Alleen zijn bloed geeft toegang tot de plek waar hij is. Is mijn paspoort al getekend met het bloed van Christus, dan hebben we een doorgang tot het hemels Jeruzalem. Zonder paspoort, laat ik het dan maar zo zeggen, kom je er niet in. Zoals je nu met zonder paspoort bepaalde landen niet inkomt. We komen alleen in het hemels Jeruzalem door Jezus Christus, door de verbinding met Hem. En als je dat doet, dan voor ogen mag houden, gemeente, dan kun je loslaten wat de omgang met Christus tegenhoudt. En als we nu één zijn met Christus, dan zijn we straks ook één met Hem. Om ons heen maakt men propaganda voor het hier en nu. Haal toch uit het leven wat erin zit. Je leeft maar eenmaal en daarna is het afgelopen. Wat mag voor jullie en voor u nog het beste komen? Want dan is de dood voor alle die in Christus zijn geen blinde muur. Waar je op stuk loopt. Maar een poort waar je doorheen mag gaan. Het is geen eindpunt, maar een entree tot Gods heerlijkheid. Dan hebben we de dood achter ons gelaten en het leven voor ons. Iemand liet eens op zijn grafsteen zetten, wordt vervolgd. Hij had het begrepen. Het eeuwige leven begint zodra wij door het geloof met Christus verbonden zijn. En dat houdt niet op. Dat wordt voortgezet. Want niets en niemand kan mij scheiden van de liefde van Christus, onze Here. Wordt vervolgd. Degene die dat schreef op zijn grafsteen, die is ingeslapen. In de zekerheid dat niets hem kan tegenhouden om naar de Here te gaan. Zelfs de dood niet. Zelfs de dood niet. Bij de dood is het niet voorbij. Er volgt een voortzetting en gemeente. Als dat bij ons nog meer zou doordringen, dan kijk je heel anders tegen dit leven en de eeuwige toekomst aan. Dan krijg je houvast, zekerheid. Als je mag weten, uit genade, ben ik een kind van God. Het wordt vervolgd. Het houdt niet op. Dan kan de angst voor de dood verdwijnen. En verlangen, net als Paulus, om eens bij de Here te zijn. Leef toch uit de kracht van de opstanding van Christus. Die kracht geeft waarde nu en straks. Eens verbrak Christus op Pasen de boeien van de dood. Het graf moest hem loslaten. En de kracht van zijn opstanding garandeert de opstanding van Gods kinderen. Het leven triomfeert. Er is uitzicht. Was door dood en graf heen. Bezit u nog geen genade? Zegt u, dominee, ik sta eigenlijk met lege handen voor God. Die heerlijke dingen waarover u het heeft, die mis ik in mijn leven. Mis je nog de vrede met God? Dan komt Gods aanbod van genade, ook vanmorgen opnieuw tot jou en u. Gods aanbod van genade komt tot alle die nog zeggen en uitroepen, ik mis nog genade. En God meent het, geloof het toch, God is getrouw. Als Hij zijn genade nog aanbiedt, zijn genade in Christus door en door betrouwbaar. Maar er zijn slechts twee mogelijkheden. Je hoort van het aanbod van genade en je komt tot geloof tot God. Of je hoort deze oproep en je doet er niks mee en je wantrouwt Gods belofte. Wat is nou de bedoeling van de prediking van het evangelie? Wat is nou de bedoeling van de oproep om te leven uit de kracht van de opstanding van Christus? Wel, de bedoeling van God is om zondige mensen die nog niet van genade leven tot kennis van Christus te brengen, tot geloof in de zaligheid. Want in de prediking, in het volle evangelie, wordt Christus aangeboden. En wie gelooft, neemt de gepredikte Christus aan. En als je niet gelooft, gemeente, dan ligt dat niet aan God. Alsof hij het niet aan jou wil geven. Maar dan ligt het aan u en jou. Die die aangeboden Christus niet wil hebben. Met alle verdedigingspogingen die wij er ook tegenin brengen. Daarom blijft de kracht van de opstanding, de inhoud van de prediking, de grond van het geloof, de kracht van het leven en de troost van onze toekomst. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 68 vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, we zingen het 10e vers. Ik ga u danken en dan ook voorbeden. U bent een God van zaligheid. Zo laat u zich verkondigen in het heilige evangelie. En zo kwam ook de boodschap uit dat woord tot ons. De kracht van de opstanding van Christus werd gepredikt aan kinderen, jongeren en ouderen. Dat die kracht ook kracht heeft en houdt in ons leven. Die kracht deed het onmogelijk. We werden opgewekt tot een nieuw leven. We werden zomaar stilgezet in het leven. Getrokken uit de wereld. Of we moesten bepaalde ideeën of religieuze opvattingen loslaten en begraven. Alles wat van ons was. Al die goede bedoelingen en voornemens. Ze werden op de vuilnishoop geworpen. Om alleen met Christus te leven. O Heere, dat ook deze gemeente een gemeente mag zijn. Die leeft uit de kracht van de opstanding. Dat mensen in Haafden die niet geloven. Of mensen in de omgeving van Haafden dat mogen opmerken. Niet dat we dat zo van de daken afroepen. Ik ben iemand die Christus ken. Maar dat we in ons dagelijks leven leesbare brieven van u mogen zijn. Zodat anderen ons ook herkennen dat we gegrepen zijn. En wat is uw woord dan ook sterk en machtig, zelfs een Paulus, een vervolger van de christelijke kerk. Een man die dacht dat hij het zo goed wist en zo goed deed. Die werd gevloerd. Zo vloert u ook nu nog godsdienstige mensen met hun ijver. Of mensen die met een wereldspatroon, met een dubbel leven behouden denken te worden. En Heere, maak ons zo arm en klein, dat we bedelaars zijn aan de troon van uw genade en van genade gaan leven. Want dat leven, dat is zo rijk en zo heerlijk. Dan hebben we uitzicht. O Heere, geef ook dat alle die nog wel eens tobben over sterven en daar niet aan durven te denken aan de dood, omdat ze zo bang voor zijn. Toch door de kracht van de opstanding over dood en graf mogen heen zijn. Als we niet in Christus zijn, dan kijken we tegen de dood aan. Maar als we van hem zijn, dan weten we dat leven van mij wordt voortgezet. En ik mag eeuwig bij mijn zaligmaker zijn zonder zonde. Zegen daarom ook de bediening van het woord. Wees ook met allen, Heren. Die in de kerk waren of meekeken en meeluisterden. Geef ons uw zegen in de praktijk van het leven. En zo doen wij ook de voorbeden. We zijn u dankbaar met het echtpaar van de meiden die gisteren 45 jaar huwelijk vierden. Wij bidden hen Gods zegen toe op hun verdere levensweg. Zoveel jaar bij elkaar. Het is weer een markeringspunt en dan kijk je om. Heren, dat ze ook in dat leven uw trouw mogen zien. Dat u er was en dat u er bent en dat u in de toekomst er zult zijn. Ga met hen mee, met allen die ook bij hen horen. Wij bidden voor verschillende families die de afgelopen week aan het graf van een geliefde hebben gestaan. O Heere God, dan komt het zo dichtbij. Dan zien we de onherroepelijkheid van sterven. Dat we mensen kwijt zijn. Hier op aarde, die we niet kunnen missen. Al kunnen we soms van streek zijn. En wat doet het ook pijn. En soms komt het zo weer heel hard bij je binnen. Dat we iemand missen die onlangs of al lang geleden gestorven is. Maar als er nog zo'n vers is, oh, vertroost ons met uw woord. En dat het ons mag aandringen om u aan te roepen en u te zoeken. Maar wees vooral met die families. Heren, die in rouw gedompeld zijn, dat ze niet alleen in die rouw blijven, maar dat de rouw hen mag brengen bij het woord van u, om daar de troost te vinden die wij alle nodig hebben. We denken ook aan gemeenteleden die de afgelopen weken minder goede uitslag kregen door middel van onderzoeken. Heren, we bidden voor sterkte en kracht. Je staat toch wel even te schudden op je benen als je soms een uitslag hoort die je niet had verwacht of wel had verwacht. En die uitslag is negatief. Geef kracht En wilt u ook verder behandelingen indien mogelijk nog weer zegenen. En dat we de moed niet laten zakken. Heren, we dragen het werk van de Gereformeerde Bond op aan u. Bijzonder ook het werk van Studiefonds, waarvoor de diaconiecollecte bestemd is. En Heere God, op deze zondag bidden wij of u nog jonge mannen wil roepen tot het ambt van predikant. Er zijn zoveel vacatures. Roep nou weer mannen die u kennen, die u lief hebben, die met u optrekken, omdat ze ook het woord mogen verkondigen of op een andere manier dienstbaar mogen zijn in de kerken, in de gemeente. Heere God, roep nog ons land terug tot de Bijbel. Land, o land, hoor toch het woord van u. Dat het niet zo mag zijn. Dat de secularisatie ook tot uitwerking heeft. Dat er geen mannen meer zijn die in het ambt van herder en leraar u willen dienen. Roep ze nog, heren. Ook moeilijke tijden zijn voor u weer een gelegenheid om jonge mannen te roepen tot uw dienst, omdat uw huis vol mag worden en dat de kerk ook gediend mag worden met mannen die u kennen. En hier is zo dragen wij heel de kerk aan u op. Begeef en verlaat uw gemeente niet. Breid uw koninkrijk nog uit, ver weg en dichtbij. En houd ons bij uw woord. Wij danken u dat we zo bij elkaar mochten komen. Ga met ons mee naar onze woningen en breng ons als het zijn kan. Vanavond hier weer bij elkaar of elders. Heere God, dat bidden wij. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Ik zet mijn treden in uw spoor, omdat mijn voet niet uit zou glijden. Dit is Psalm 17, vers 3. En we zingen ook vers 8 op Psalm 17. Maar blijf eruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadig met uw goddelijk beeld. Psalm 17, we zingen de versen 3 en 8. gaat dan heen in vrede. Bewaar ook het woord van de Heer in uw hart en ontvang u de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.